Heel hartelijk welkom vanmorgen. Het is niet mijn keus om hier vanmorgen zo bij u aanwezig te zijn. Maar soms word je in het leven gedwongen om een andere route te kiezen. Dat is niet vrijwillig, dat wordt gewoon gedaan. En zoals corona op heel veel mensen vandaag een invloed heeft, heeft het ook een invloed op onze manier van samenkomen. En daarin is het ook met verse tegenzin dat ik het op deze manier doe. En aan de andere kant, als we het zo niet zouden gaan doen, was er misschien wel helemaal niets. Dus we laten dankbaar zijn voor datgene wat we dan toch, wat niet onze voorkeur is, wat toch mogelijk is. Ik wil vanmorgen graag een paar ogenblikken bij u stilstaan bij een gedeelte uit 2 Timotheus. En ik wil u graag lezen vanuit hoofdstuk 2, 2 Timotheus 2. Vanaf het eerste vers, daar staat dan, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere uw inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. En als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. En als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover. Wat ik vandaag eigenlijk heel bijzonder wil stilstaan, is het eerste vers. U hebt het net al gezien in het beeld. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Een tekst die mij al heel lang beethoudt en heel bezighoudt en waar al heel veel gedachten over zijn geweest. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat waar ik vanmorgen graag uit zou willen gaan komen, daar kom ik niet aan toe vanwege de tijdslimieten die er zijn. Dus wie weet dat het nog een volgende keer gaat komen. Maar wanneer we hierover na gaan denken, dan is het goed om te beseffen dat Paulus hier bezig is eigenlijk zijn laatste brief te schrijven. In ieder geval de laatste brief aan Timotheus. En dat Paulus ook beseft dat zijn einde nadert. We lezen dat in hoofdstuk 4, waar dan staat dat het einde van zijn bediening aan het naderen is. En dat zijn leven uitgegoten wordt als een plengoffer. Aan de andere kant leert deze brief ons iets van de toestand van de gemeente op dat moment. En daar word je helemaal niet vrolijk van. Er worden een aantal namen genoemd van mensen die Paulus verlaten hebben, mensen die Paulus dwars hebben gezeten, hem tegenstand hebben geboden. Zelfs in hoofdstuk 1 vers 15 staat, dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Dan zie je dus in een aantal decennia die Paulus aan het werk is geweest, dat daar een gigantische opbloei is geweest en dan zie je dat ook weer een afgang is. En wat heeft dat met Timotheus te maken? Nou, eigenlijk is het eigenlijk dat Paulus tegen Timotheus zegt van, joh, kijk niet om je heen naar datgene wat er allemaal verkeerd gaat. Kijk niet naar datgene wat er allemaal mis is. Kijk niet naar datgene wat er allemaal verkeerd geleerd wordt. Maar kijk eens naar jezelf, hoe je in deze omstandigheden mag staan. En dat maakt het vandaag de dag natuurlijk ook heel actueel. Want de gemeente van de Heer Jezus Christus is vandaag ook in verval geraakt. En ja, misschien niet heel extreem hier en daar, maar op sommige punten gaat het helemaal niet meer om de Heer Jezus. Dan zijn ze, neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar is men gewoon bezig om kerkje te spelen. Dat het een soort humanitaire beweging gaat worden zonder het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat is een zeer kwalijke zaak. En we kunnen ons daar tegen afkeren en natuurlijk, we zijn het er niet mee eens. Maar wat doet het met onszelf? Doet het iets dat wij zeggen van, wij willen hier in verweer komen? Nou, dat is meer de eerste Timotische brief. Maar nu zegt Paulus van, let op je eigen geloofsleven. Hoe sta je hierin? En dat heeft dan ook te maken met het eerste vers. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dat is dan de genade. Heel veel mensen, wanneer je gaat vragen wat genade is, dan zeggen ze het is onverdiende gunst. En dat klopt. Het is de genade dat wij behouden zijn. Het is genade dat we mogen leven. Het is genade dat God ons heeft gekozen in de Heer Jezus Christus om tot leven te mogen gaan komen. Het is allemaal genade. Het is genade, wat we dan ook heel vaak zingen in 4:28, genade zo oneindig groot dat ik dit niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Maar daar houdt het voor heel veel mensen helaas ook op. Het is niet alleen genade dat wij tot bekering zijn gekomen. Het is ook genade waarin wij mogen leren. Of mogen leven. Waarin datzelfde lied ook zegt van, dat wij mogen leren te leven vanuit die genade. Paulus schrijft het, laat ik het anders zeggen. Wanneer we kijken naar een heel bekende tekst over genade, dan is dat 2 Korinthe 12, vers 9. Waarin Paulus vertelt over zijn strijd, waar engelen, of waar de engelen staat als hem met vuisten slaat, waarin hij 3 maal tot God zegt van, verlos me alstublieft van deze zaak. En wanneer God hem laat weten, mijn genade is u genoeg. Nou, daar sta je dan. Dan heb je een gigantisch probleem, iets wat je belemmert in je bediening, en God zegt, maar het is genoeg in mijn genade. Heel bijzonder. Maar dan wordt er niet gerefereerd naar een behoudenis, maar dan wordt er gerefereerd naar een leven. Want het gaat om zijn bediening. Het gaat om hoe Paulus zijn leven verder mag voortzetten. Dat is ook hetgene wat we lezen hier in, even kijken, in Titus. Dat is even een paar bladzijden verder. Er staat in Titus 2, vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De zaligmakende genade. Dat is het behoud. En ten tweede, en leert ons, het leven, de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus daar zie je dat genade niet ophoudt bij bekering, maar dat genade eigenlijk doorgaat tot wij onze Heer mogen gaan ontmoeten in de lucht. Dat Hij ons wil leren de zonde achterwege te laten, dat Hij ons wil leren om godvruchtig te leven. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Genade, onverdiende gunst. Onverdiend, je kunt er helemaal niets aan doen. Tenminste, dat is de uitdrukking die er aan geeft. En dat klopt ook. Aan de andere kant zegt Paulus, sterk je dan in die genade. Het lijkt een activiteit en dat klopt ook. Het is iets onverdiend en het is een gunst. Het is misschien heel mooi uit te leggen aan een beeld wat er staat in het Oude Testament. Wanneer het volk Israël door die woestijn heen wandelt en eigenlijk geen eten heeft, dan vragen ze aan God om eten. En ik vertel het nu even heel erg neutraal. Er zijn natuurlijk best heel veel emoties mee gepaard gegaan. Maar wat er dan staat is het feit dat God zegt, ik wil je eten gaan geven. Ik wil dat manna gaan geven. Maar je moet het zelf gaan zoeken. God stopt niet bij je in de mond. God wil genade geven. God geeft dat manna. En ze moeten het zelf opzoeken. En dat is voor ons vandaag net zo. Daarom dat er ook staat, word gesterkt in die genade. Laat je sterken. Nou, word gesterkt, sterk je in de genade, zegt de andere vertaling. Zoek die genade. Zoek die weg van de Heer Jezus. Richt je op de weg die de Heer met jou, met ons wil gaan. We zijn gekocht en betaald. Dat is helemaal waar. We zijn zijn eigendom geworden. Om in zijn genade te mogen leven. Brengt ons meteen tot de gedachte van, waar leven we voor? Waar willen we voor leven? En dat is misschien wel heel erg pijnlijk in deze tijd. Maar er komen ook heel veel zaken aan het licht. Ook in deze coronatijd. Misschien zaken die ons wel heel erg dichtbij staan. Misschien ook wel heel ver weg. Maar je hoort allerlei opmerkingen. Waarin mensen iets laten zien van hun eigen hart. Een van de erge opmerkingen. Wanneer je geen corona hebt gehad, is dat mensen vandaag zeggen, ja, maar we kunnen niet meer op vakantie. We waren gewend om 3 keer per jaar op vakantie te gaan. Ja, dat is erg. Sorry, ik ben een beetje kritisch daarin. Maar wat heeft die vakantie te maken met het leven waarin we mogen leven? Want het leven van die genade van God. Ik heb al in het begin al gezegd, het is niet mijn keus om digitaal te spreken. Maar er is geen andere optie. En nu is het eigenlijk de vraag van, Heere, wat wil ik? Ik wil niet digitaal spreken, maar u wilt mij wel gebruiken. Begrijpt u? Als God blokkeert dat u op vakantie kunt, dan wil God schijnbaar iets anders. In ieder geval niet dat u op vakantie gaat. En dat is natuurlijk niet een plezierige opmerking, als ik het zo stel. Want God gunt ons best wel plezier. Maar helaas is vakantie en ontspanning ook wel een ding geworden, wat wel eens boven het geestelijke leven komt te staan. Helaas. God wil een andere weg. En dat zie je ook in het woord staan. Dat God leidt door te blokkeren. Ik heb er met u wel eens over nagedacht, in ieder geval gerefereerd aan. Het feit dat Paulus wil spreken in Azië, de mensen in Azië wil bereiken met het evangelie. En de geest van God staat hem niet toe. En dan zie je even later dat de geest hem wederom niet toestaat om die weg te gaan die hij graag zou willen. Zelfs waarvan wij weten dat hij niets anders zou willen dan het evangelie te prediken. En dan komen we erachter dat God een plan heeft. En door Paulus te blokkeren, krijgt hij op een gegeven moment een droom. En wordt hij geroepen naar Macedonië. En hij maakt uit die droom op dat God wil dat hij daarheen zal gaan. Niet datgene wat zijn eerste keuze was. Niet datgene wat zijn tweede keuze was. Maar datgene wat uiteindelijk na die 2 blokkades aan de orde gaat komen. Dan zegt Paulus ook tegen Timotheus, sterk u dan in die genade. Het gaat niet om datgene dat wij het leven moeten gaan volgen wat we graag willen. Of het leven gaan volgen wat we eigenlijk altijd verwacht hadden. Bonnie en ik zeggen heel vaak tegen elkaar van, toen wij trouwden hadden we dit niet kunnen voorzien. En dat mag goed ook. Maar er wordt wel een keus gevraagd van hoe ga je verder? En dat maakt het wel heel interessant. Er zijn momenten waarvan je zegt van, Heer, hoe nu? Het is in uw hand, wilt u mij uw weg gaan leren? Dat zou Timotheus denk ik ook gehad hebben, wanneer hij al de mensen, de hele gemeente in verval ziet. En Paulus zegt, en dat is dan de ontmoeting met elkaar die zo belangrijk is, waar ik vandaag niets meer over ga zeggen, maar die zo belangrijk is, waarin Paulus tegen Timotheus zegt van, joh, hou vast aan mijn onderricht. De ontmoeting is zo belangrijk in tijden van verval, omdat je in de ontmoeting meer gaat leren van wie de Heer Jezus is. Niet alleen vanuit het woord, maar ook van wat uit het woord heeft gedaan in mensenlevens. Daarom is het ook zo mooi dat het toch digitaal kan. Wanneer we hier zien, dan God wil aan weg gaan. God wil aan weg gaan die verder gaat dan ons denken. Ik vind het heel erg jammer. Ik ben niet een psycholoog dat ik er iets zinnigs van zou kunnen zeggen. Maar onlangs kwam ik te horen van mensen die zo bang zijn om besmet te gaan worden met corona. En het lijkt ook helemaal geen pretje. Maar ons leven is geborgen in de Heer Jezus Christus. En we weten allemaal dat we hier geen blijvende stad hebben. Daarmee wil ik niet zeggen van, laat ons maar besmet gaan worden. Integendeel, we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Maar het is wel een gegeven dat wanneer je verantwoordelijkheid neemt, kunnen alsnog dingen gaan gebeuren die je niet had voorzien. En wat gaan we dan doen? Och, arme ik. O, angst, angst, angst. Of zoeken, zoals Paulus zegt, zoek het nou in die genade. Dat God hier een weg mee wil gaan. Ik heb het misschien wel eens bij u gebruikt, maar er was ooit een vrouw die wou gebruikt worden door de Heer Jezus. En zij deed later haar beklag bij haar predikant. En ze zei van, ik heb mijn leven aan God toegewijd en ik ben alleen maar ziek geworden, in het ziekenhuis opgenomen geweest. En het was allemaal niks. Waarop die predikant zei, en heb je daar ook getuigd? Want als God dingen toestaat in je leven, hoe moeilijk soms ook, heeft hij daar ook een bedoeling mee. En Paulus moedigt Timotheus aan, zoek die genade. Word gesterkt in die genade. Iemand zei, die genade is Gods goddelijke hulp aan ons door middel van zijn geest. Gods goddelijke hulp aan ons door middel van zijn geest. En dat is niet om ons te geven wat wij graag willen, maar dat is ons te geven kracht en nabijheid om te leven zoals hij dat graag zou willen. Ik heb in het verleden wel eens gerefereerd, vorig jaar, naar Hebreeën 4 vers 16. Dat heeft iemand anders daar ook bij u iets over gezegd. En ik vind dat zo'n onvoorstelbaar mooie tekst. Dat wij vrijmoedigheid hebben om toe te treden door die troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus vrijmoedig gaan komen tot die troon van genade. Dat houdt gewoon zegt, Heer, ik weet het niet. Wilt u mij uw weg laten zien? Ik weet het niet. Wilt u mij uw waarheid gaan tonen? Ik weet het niet. Wilt u mij kracht gaan geven om door deze periode heen te gaan? En God gaat dat doen. Dat is zijn belofte. Op het juiste ogenblik. En wie ben ik om te bepalen wat het juiste ogenblik is? Ik kan dat niet. Het is niet dat wij niets hoeven te doen. Ik heb het net al gezegd. En aan de andere kant kunnen wij niets doen. Ik vond het zo mooi in een boek van Jerry Bridges, waar hij dan zegt, wij zijn als christenen helemaal bankroet. Helemaal bankroet. Wij kunnen niets. We denken dat we veel kunnen, maar ik kan nog niet een woord op mijn tong leggen als God dat niet wil. Ik kan niet een stap vooruit zetten als God dat niet wil. God bestuurt dat alles en hij staat er toe dat ik kan lopen. Hij staat er toe dat ik kan spreken. Hij staat er toe dat ik wat dan ook kan doen. Het is allemaal genade. En aan de andere kant wil God dat we bepaalde dingen doen. Ook vanuit die genade. Dat is het bijzondere. Dat, ik heb wel gezegd van dat manna moest gezocht worden. Maar het was genade dat ze mannen konden zoeken. Begrijpt u? Psalm 127 zegt precies hetzelfde, waar dan staat, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En je hebt altijd mensen die zeggen van, oké, de Heere wil dus het huis bouwen, ik hoef niks te doen. Nee, dat staat er niet. Als de Heere het huis niet bouwt. Mensen denken van, als de Heer het huis bouwt, sturen wij de bouwlieden maar naar huis. Nee, de Heer zegt van, ik wil die bouwlieden gaan gebruiken, maar ik ben het die het door hen doet. En dat is nou precies wat Timotheus mag gaan leren, wat Timotheus zich naar mag gaan richten, dat hij in dat alles mag leven vanuit die genade, dat hij zegt van, ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet niet hoe ik mij op moet stellen. Ik weet heel veel dingen niet. En Paulus zegt van, richt je op God. En vraag om zijn nabijheid. Vraag om zijn hulp. Vraag om zijn krachten, zijn leiding. En hij gaat dat geven. Op zijn manier. Op zijn tijd. Sterken in de genade zegt van, je hoeft het niet te doen. Maar je hebt er wel een verantwoordelijkheid in om het hem in je te laten doen. Heer, ik ben bankroet. Maar leidt u mij daarin, dat ik daarin mag ontdekken dat in de zwakte waarin ik ben, dat getuigenis mag gaan geven wat u wilt. Dus morgen gerefereerd naar de hemelvaart van afgelopen week. En dan staat een ander Grieks woord, ik heb dat verder niet uitgezocht, maar ik vond het wel heel erg mooi. Maar dan staat van, en gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Dingen zijn heel vaak uit elkaar getrokken. Maar als je kijkt naar, en gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, dan heeft het tot gevolg dat je een getuige bent. Als God de heerschappij krijgt in je leven door de Heilige Geest, als God zijn hulp mag geven door zijn Heilige Geest, ga je zijn getuige zijn. Zoals iemand dat zei, getuig altijd, desnoods, met woorden. En dat is eigenlijk datgene wat ik u vanmorgen door wou geven. Er staan heel veel voorbeelden in dit hoofdstuk. Misschien dat ik er nog een keer aan toegekomen, misschien een keer over na ga denken. Maar waarin eigenlijk naar voren gaat komen op welke manier Timotheus dat mag gaan doen in de praktische kant van het leven. En dat zou ik u gunnen. Want zij heeft morgen zieken genoemd. Dus zij heeft morgen mensen aangehaald in andere landen waar nood is. En dus daar, lieve mensen, van, Heere, leer ons daarin uw weg. En dan hoop ik gewoon dat er een tijd gaat komen dat we elkaar weer mogen gaan ontmoeten. En dat we in elkaar mogen gaan herkennen. Dat daar een passie is voor de weg van de Heer Jezus. Heer, zegt u het maar. Ik begrijp er soms niets van, maar zegt u het maar. En dat God dat juist gaat gebruiken. En dat je daarin ook zijn grootheid mag gaan ervaren. Dat hij er altijd bij is. En dat wens ik u toe. In deze heftige, bijzondere tijd. Zo samen gedanken. Heer Jezus, wil u bedanken dat u God bent. Dat we u mogen kennen, dat u gekend zijn. En Heer, dat u weet, Heer, wat er in ons omgaat. Dat u weet, Heer, van de moeite en de zorg. Er zijn namen genoemd vanmorgen, er zijn ook namen niet genoemd. Heer, zijn situaties die bekend zijn en zijn situaties die niet bekend zijn. Maar we willen elkaar in uw handen gaan geven. Met een bede, Heer, dat we voor elkaar een Paulus mogen zijn. Die de ander mag aanmoedigen om gesterkt te gaan worden in uw genade. Gesterkt te mogen worden in de zekerheid dat u erbij bent. Gesterkt te mogen in de zekerheid dat u er een weg mee gaat. En gesterkt te mogen gaan worden, Heer, ook in de zekerheid dat u belooft dat wij nooit boven vermogen verzocht zullen gaan worden. Grote woorden, ik weet het. Woorden, Heer, die de diepte in ons misschien niet eens kunnen bereiken. Of waarin wij de diepte niet goed begrijpen. Maar wel, Heer, dat ons daarom vast mogen houden. Het lied zegt van leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. En dat is wat we voor elkaar willen bidden en voor onszelf. Dat uw weg in ons geopenbaard geworden, dat uw kracht daarin zichtbaar mag worden en dat wij voor elkaar mogen zijn, Heere, degene die u ook voor ons bent. In Jezus' naam. Amen.